Fijn om bij jullie te zijn vanmorgen. Deze mooie herfstdag met zoveel kleur in de natuur. En vanuit de veelkleurigheid van de schepping ook naar de veelkleurigheid van het woord van God. Ik wil graag met jullie nadenken over het thema vreugde in de Filippenzenbrief. Vreugde in moeilijke omstandigheden. En daarvoor ga ik eerst een gedeelte met u lezen uit Filippenzen hoofdstuk 1. Vanaf vers 3. Sommige versen sla ik even over, andere pik ik de draad weer op, ik geef het wel aan. Filippenzen 1, vers 3, vanuit de gevangenisbrief die Paulus schreef vanuit de moeilijke omstandigheden waarin hij op dat moment verkeerde. En dan begint hij met, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid, en dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit, of de waarheid van het evangelie verkondig. Vers 12. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. En dan het slot van vers 18. Dat gebeurt verheugt me en mijn vreugde is blijvend. Ik zei het al, de omstandigheid waarin Paulus verkeert is in de gevangenis, in Rome, onder huisarrest. Hij kreeg een aparte woongelegenheid toebedeeld waar hij geketend aan een Romeinse soldaat 2 jaar lang verbleef. Een ketting van ongeveer 1 meter. Hij werd ten onrechte beschuldigd en was in afwachting van zijn proces en een mogelijke terechtstelling. Voorwaar? Geen gemakkelijke situatie en dan vraag ik me af, hoe zou ik, hoe zou u, hoe zouden wij reageren in zulke omstandigheden? Met de onzekerheid of je er veilig doorheen komt, of er verlies in zult lijden, of er zelfs je leven in zult verliezen. Hoe zou ik reageren? Paulus begint met de woorden, ik dank. Ik dank. We verlangen naar een positieve noot in moeilijke omstandigheden. En Paulus schrijft een brief vol vreugde. In de Filippense brief komt vreugde, verheugen, gelukkig maken. Maar liefst 14 maal voor een brief vol vreugde terwijl hij in quarantaine is. Wij verlangen vaak naar wat vreugde te midden van moeilijke en beperkende omstandigheden. In deze coronacrisis. En alles wat het met zich meebrengt, we verlangen naar wat zonnestralen die af en toe door de sombere wolken van onzekerheid heen breken. Paulus liet zich er niet door te neerdrukken. Hij bleef de apostel van de dankzegging en van de vreugde. Vreugde geketend in isolement. Hij had vreugde ondanks de opsluiting. Vreugde in moeilijke omstandigheden. Wat kunnen we leren van Paulus' houding van vreugde, ondanks en te midden van deze dreigende omstandigheden, waarin hij ook voor zijn leven moest vrezen? Vreugde speelde sowieso al een belangrijke, bevrijdende rol in het ontstaan van de gemeente in Filippi zelf, in Griekenland. Denk aan de lofzang van Paulus en Silas terwijl ze vastgeklonken waren in de binnenste kerker met hun voeten in het blok en met stukken ruggen vanwege een groot aantal stokslagen die ze net gekregen hadden, waarbij hen de kleren van het lijf gescheurd waren. Het was ronduit gewelddadig geweest, dreigend, mishandelend, vol verwonding op hun beide ruggen. Maar om middernacht baden ze samen en zongen ze luid lofliederen voor God. Luid, met hun hart, hun hele wezen legden ze erin. Vreugde in pijn. En soms als ik dat lees in Handelingen 16 en over Paulus' vreugde later in gevangenschap, waarover hij schrijft in de Filippenzenbrief, soms vraag ik me af of die lofliederen in ketenen in de gevangenis en de krachtige bevrijding die daarop volgde door de aardbeving, waarbij heel het huis tot bekering en geloof kwam en gedoopt werd, of dat element van vreugde in druk niet werd ingegraveerd in het DNA van deze blijde gemeente. En nu opnieuw een brief vol vreugde, een blije brief vanuit een moeilijke situatie. Wat gelijk zo opvalt in de gedeelten die ik gelezen heb, is dat bij Paulus het allemaal niet om hemzelf heen cirkelde, maar dat in de omstandigheid waarin hij verkeerde, hij de ander zag. Zijn geliefde medechristenen in Rome en zijn geliefde medebroeders en zusters in Filippi. Hij zegt in vers 7, jullie liggen me allemaal na aan het hart. Ik denk dan aan dat borstschild van de oud-testamentische hoge priester met 12 edelstenen erin. Die representeerden de 12 stammen van Israël. Die werden door de hoge priester voortdurend op zijn hart gedragen, in het borstschild op zijn hart gedragen. En ergens heeft Paulus ook de namen van de gelovigen in een geestelijk borstschild op zijn hart. Als je zegt, jullie liggen me allemaal na aan het hart. Hij brengt daarmee zijn intense liefde voor hen onder woorden. Hij vraagt niet onmiddellijk aandacht voor zichzelf, maar prijst hen, dankt voor hen en verzekert hen van zijn liefde. En ik denk dat dat ook iets weergeeft van de liefde van God door de apostel Paulus heen voor de prille gemeenten in Rome, in Griekenland, in Klein-Azië. Ook wij in deze moeilijke tijd liggen God na aan het hart. Zijn liefde gaat naar ons uit, wat er ook gebeurt. Hoort u dat? Zijn liefde gaat naar ons uit, wat er ook gebeurt. Een paar opmerkingen over deze bijzondere vreugde van Paulus. Zijn vreugde was gekoppeld aan een bijzondere prioriteit die hij had, waarover hij schrijft. Het ging hem niet allereerst om een zo snel mogelijke vrijlating, vrijspraak. Hoe menselijk gewenst dat ook geweest zou zijn. Wie verlangt er niet naar vrijheid vanuit gevangenschap? Maar bij Paulus was een andere prioriteit meer doorslaggevend. Zijn grote prioriteit lag in de doorgaande verkondiging van het evangelie. En de rol die de Filippenzen daarin hadden. In de rechtszittingen klonk Paulus' getuigenis glashelder en dat werd bekend aan heel het keizerlijk hof. Die man die had een uitstraling tijdens de rechtszitting en een fermheid van getuigenis en verkondiging. Dat raakte alle aanwezigen en heel het hof praatte daarover. Sommigen kwamen daarvan tot geloof. Paulus was gericht op de ander. En dat moedige voorbeeld van Paulus gaf de gelovigen in Rome en ook in Filippi de moed om ook, net zoals die dappere Paulus, voor Christus uit te komen. En van hem aan anderen te vertellen. En dat gaf weer enorm veel vreugde aan Paulus. Hoe dan ook in zijn omstandigheden, het evangelie werd verkondigd door steeds meerdere verkondigd. En daar lag Paulus' eerste hart. De verkondiging van het evangelie. Was er verkondiging, dan was er bij Paulus vreugde. Grote vreugde. 14 maal in die korte brief. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Daar komt hij met de persoon van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. En dat dat gebeurt verheugt me, mijn vreugde is blijvend. Blijdschap in moeilijke omstandigheden, omdat zelfs in die omstandigheden het getuigenis van Jezus krachtig doorgaat. Daarin schept Paulus enorme bemoediging en krachtige vreugde. Ik las eens over een bekend schrijfster en spreekster, Jill Briscoe, dat ze onderweg was per vliegtuig naar de Verenigde Staten, vloog over Canada heen. En toen ze naderden, kreeg het vliegtuig in de lucht pannen en er ontstond een levensgevaarlijke situatie in de cabine. En overal in het vliegtuig brak een wilde paniek los, geschreeuwd, gehuild, gevloekt. Maar Jill bad en bad en bad en de rust die daarvan uitging raakte de passagiers om haar heen. Ze moesten een noodlanding maken op een klein vliegveld in Canada en raakten daar dagenlang geblokkeerd, sterk op elkaar aangewezen en daardoor ontstond een onverwachte openheid. En mensen kwamen naar Jill toe omdat zij op het crisismoment aan boord zo rustig gebleven was. En nadien vroeg Jill aan de Heer, Heer, waarom moest ik dit meemaken, zo'n gevaarlijke situatie, zoveel oponthoud en zo afhankelijk van elkaar zijn en op elkaar teruggeworpen worden. Waarom, Heer? En de Heer zei tegen haar, ik wilde de mensen laten zien hoe een kind van mij reageert als hij in de moeilijkheden komt. Ik wilde de mensen laten zien hoe een kind van mij reageert als hij in moeilijkheden komt. Hoe reageer jij, hoe reageer ik als we dwars door de storm gaan, ondersteboven gegooid worden, onder de dreiging van een corona-infectie leven, in de huidige onzekerheid die je ook angstig kan maken. Corrie ten Boom zei ooit, onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Onze problemen hebben een plaats in Gods plannen. Hoe reageren wij in de coronacrisis, in de economische crisis, angst en paniek dicht om de hoek? Maar het geeft ons ook gelegenheden om ons vertrouwen op God te laten zien en met een ander daarover te delen misschien, in alle eenvoud, maar ook moedig, uitkomend voor wie Jezus in ons leven is. Het voorbeeld van Jill is dan een voorbeeld van een deel van de wereld, de westerse wereld, waarin het ook vrij staat om te getuigen van de Heer. Misschien nog makkelijk te noemen, relatief makkelijk te noemen. En daarom ook een voorbeeld uit de gevangenschap van een Chinese pastor, pastor Chang, in een van de vele werkkampen in het achterland van China. Pastor Chang had 18 jaar doorgebracht in een Chinees werkkamp. 18 jaar. En dan nog vreugde houden. Hij was gearresteerd omdat hij het goede nieuws van Jezus had gepredikt, gewoon zichzelf was geweest en daarom was gepakt. En in gevangenschap moest hij werken in een beerput van menselijke uitwerpselen, dag in, dag uit. Zo diep was deze put dat hij er helemaal in moest om die leeg te kunnen scheppen. Vanwege de stank bleven de andere gevangenen en gevangenbewaarders uit zijn buurt. En pastor Chang vertelde dat hij in zijn eigen woorden genoot van de afzondering. Ik kon bidden tot onze Heer zo luid als ik wilde. Hardop kon ik bijbelversen en psalmen citeren en luidkeels kon ik gezangen zingen. Hij vertelde dat hij een heerlijke gemeenschap kende met onze Heer. Geen sterveling kende de vreugde die ik had. Die beerput werd mijn persoonlijk paradijs. De beerput zijn persoonlijk paradijs? Zou ik het ooit kunnen? Zou jij het ooit kunnen? Het toont de kracht van het evangelie. Juist ook in moeilijke omstandigheden. Vreugde in de beerput. Wat een quarantaine van geestelijk gehalte. Paulus' prioriteit in het hoe dan ook verkondigen van het evangelie was nummer 1. En zijn blijdschap, zijn vreugde, omdat de Filippenzen daarin meededen. Wat een vreugdevolle bemoediging voor zijn medebroers en zussen. Maar tegelijkertijd de vraag, hoe doe je dat? Hoe maak je je getuigenis bekend? Hoe verkondig je je getuigenis? Ik weet nog dat ik pas tot geloof gekomen was en dat ik me gedrongen voelde om naar buiten te gaan met mijn getuigenis. Ik was 16 jaar oud en ik kreeg een boekje van Ben Hoekendijk, destijds verbonden aan Stichting Opwekking, in handen waarin hij vertelde hoe zijn vader, Karel Hoekendijk, op een zeepkistje in drukke winkelstraten zijn getuigenis uitriep en uitverkondigde. En ik dacht dus, dat moet zo. Maar wat is een zeepkistje? Ik wist ook niet wat een zeepkistje was, maar uiteindelijk vond ik een kistje en met een dikke Bijbel onder mijn arm, 16 jaar oud, ging ik op vrijdagavond naar de winkelstraat in Emmeloord. En ik zette de plek van het zeepkistje neer. Ik weet nu nog de plek waar ik dat deed en ik ging er bovenop staan en begon al schreeuwend het evangelie te verkondigen. Na 2 minuten had ik door dat mensen totaal niet naar me luisterden, klom ik van mijn zeepkistje af en ging er met de staart tussen de benen vandoor. Ik was gewoon niet vader Karel, die dat kon in zijn tijd en op zijn manier en in zijn stijl. Toen kreeg ik een boekje te pakken van Teal Osborne over getuigen, over geloofsgetuigenis. Zo heet het boekje, geloofsgetuigenis. Bidden voor de zieken, wonderen doen. Ik dacht, is dat dan de manier waarop ik mijn getuigenis moet uitdragen? Waar zijn die zieken? Die zieken zijn in het ziekenhuis. Dus met mijn Bijbel onder mijn arm ging ik naar het ziekenhuis, ging de ziekenzaal op en probeerde daar met diverse mannen te bidden, maar men stootte mij van zich af en wilde dat ik, vreemd figuur die ik was, zo snel mogelijk de zaal verliet. En opnieuw ben ik met hangende staart tussen de benen uit mijn activiteit gevlucht en kwam tot de realisatie dat ik ook niet Teal Osborne was. Was ik niet, maar wie was ik dan wel? Gereformeerd jongetje van 16, door Billy Graham tot bekering gekomen, met een verlangen om een getuigenis te delen. Toen dacht ik, vlakbij school, de middelbare school waarop ik zat, is dat gebouwtje, dat vage gebouwtje met de namen De Bolder en De Knots. En daar deden jongelui van mijn leeftijd vreemde dingen. Ze rookten daar hash en gebruikten wiet. En dat was mijn leeftijd. Zal ik het daar eens proberen? En op een avond ging ik De Bolder en De Knots binnen en het was een heel wazig sfeertje, half donker. Er hing een vage geur in de lucht die ik later begreep kwam door het roken van hash. En ik zag een jonge man tegen een paal geleund staan, een beetje vreemd. En ik liep naar hem toe en ik zei, hoi, ik ben Auke, wie ben jij? Ik ben Herman, vertelde hij. En toen vroeg ik aan hem, mag ik wat aan je vertellen over wat ik beleefd heb? Ja, zei hij, graag. En ik vertelde hoe ik de Heer had leren kennen een maand daarvoor en in mijn hart had gevraagd. En toen deed ik een uitnodiging, vroeg ik aan hem, zou jij dat ook willen? En hij zei, ja, hoe moet ik dat doen? Ik zei tegen hem, dan moet je met me meegaan het gebouw uit en dan ga ik daar voor jou bidden. Graag, zei hij. En we gingen samen het gebouw uit, daar was een plantsoentje met wat struiken. Ik ging tussen die struiken in, knielde samen met hem neer en leidde hem tot de Heer. En de volgende avond waren we met z'n tweeën. Hij ging met me mee om zijn getuigenis te delen en daar was een jonge man die daar een beetje alleen rondliep en we klampten hem aan en ik zei, hallo, wij zijn Auke en Herman, hoe heet jij? Ik ben Raymond, zei hij. Mogen we je wat vertellen? Graag, zei hij. En we vertelden hem van het evangelie en we vroegen hem of hij de Heer in zijn hart wilde vragen. Graag, zei hij, hoe moet ik dat doen? En we zeiden tegen hem, dan moet je met ons meegaan, even het gebouwtje uit. We gingen het gebouwtje uit en knielden tussen de struik en het plantsoentje. En toen hebben we samen Raymond tot de Heer geleid. En de volgende avond waren we met z'n drieën. En op die derde avond hebben we Siem tot de Heer geleid. Siem. En toen dacht ik, dit kan ik. En ik ben mezelf. Ik ben niet Ben Hoekendijk op een zeepkistje en ik ben niet vader Karel op een zeepkistje. Ik ben niet Osborne die de zieken geneest. Ik ben niet Billy Graham die in massastadion spreekt. Ik ben Auke die op een gelijk niveau met andere mede-leeftijdsgenoten over de Heer vertelt. En het lukt, ze komen tot de Heer. Als je van je geloof met een ander deelt, deel dan het origineel en niet een kopie, las ik ergens. Het origineel delen en niet een kopie. God heeft jou en mij een unieke identiteit gegeven en je hebt daarbij ongetwijfeld één of meerdere gaven die eruit springen en die jouw instrumenten zijn. En daarin gebruikt God vaak bijzondere omstandigheden. Niet iedereen heeft een gave om te prediken. Jacobus zegt, laat juist niet zoveel uw leraar zijn. Het is niet allemaal verbaal. Maar gaven die het rijkst aanwezig zijn in de gemeenten van de Heer, zijn juist die gaven van dienen en van barmhartigheid. Uit Romeinen 12 vers 6 tot 8. En we moeten beseffen dat maar weinig gaven zo effectief een brug slaan naar een mens in nood als de gaven van dienen en van barmhartigheid. Juist die gaven raken harten. Denk maar aan Dorcas, die de harten van weduwvrouwen had geraakt door het maken van mantels en jurken voor deze vrouwen. Waarvoor ze haar diep dankbaar waren. Het naaien voor deze vrouwen als een brug voor haar getuigenis. Jouw persoonlijke levensverhaal is vaak de illustratie van de waarheden van het evangelie. Als je het geloof met een ander deelt, heb je een origineel levensverhaal. En ook wat dat betreft geen kopie. Van jouw verhaal bestaat er geen tweede. Zoals jij dat zelf bent, is dat ook zo met jouw levensverhaal. Jij bent uniek en jouw levensverhaal is uniek. In je verhaal ligt vaak een boodschap verborgen. Jouw levensboodschap omvat kostbare lessen die je in de praktijk van je leven van God geleerd hebt toen je samen met hem door van alles heen ging. Ik herinner me nog, het is een pijnlijke herinnering van vele jaren geleden toen mijn vrouw zwanger was van ons tweede kindje dat we verwachten. En dat in de zesde maand bleek dat het kindje zwaar gehandicapt was en buiten de moederschoot niet zou kunnen leven. En we moesten naar een specialist, gynaecoloog in Rotterdam, een Dijkzichtziekenhuis, om het te laten onderzoeken. En hij zei inderdaad, het kindje heeft anencefalie, geen schedelaanleg. Dus kan buiten de moederschoot niet leven. U kunt het beter laten aborteren, mevrouw, meneer. Ik zie ons nog zitten weer in een plantsoen tegenover het Dijkzichtziekenhuis. En we zeiden tegen elkaar, amme nooit niet laten we het aborteren. Want het leeft, het beweegt, het schopt. Ook dit kindje hebben we van de Heer ontvangen en we zullen het veilig dragen tot het genezen wordt of naar de hemel gaat. En toen hebben we de oudste gevraagd om ons met olie te zalven en in ons het kindje met olie te zalven indirect via ons en te bidden om een wonder van genezing. Die avond kwam de gemeente grotendeels bij elkaar, het was destijds nog in Soest en er werd met veel liefde voor ons en voor het kindje gebeden. En het kindje genas niet, maar vanaf dat moment ontving mijn vrouw Els wel bovennatuurlijke kracht en een bijzondere vrede en rust om het kindje te dragen en het kindje uit te dragen. En toen, we woonden op een galerij, werd er aan de voordeur gebeld en de buurvrouw stond voor de deur. Een jonge zigeunerin, volbloed zigeunerin, Trees, prachtig mens. En ze zei tegen ons, nu moeten jullie me toch eens uitleggen hoe dit kan. Jullie zijn zwanger van een kindje dat gehandicapt is. Maar jullie lopen met zoveel rust en zelfs soms met blijdschap over de galerij voor ons raam langs. Hoe kan dat? En toen konden we haar zo over Jezus vertellen. En diep onder de indruk ging ze terug naar huis. En diezelfde nacht, de nacht die volgde, had ze een droom waarin ze de wederkomst van de Heer zag. En de volgende dag belde ze opnieuw aan en ze zei, wat ik nou toch gedroomd heb, jullie moeten komen. Kunnen jullie vanavond komen, dan is mijn man er ook bij. En zo zaten we die avond bij Trees en Nelis en leidden we hen diezelfde avond tot de Heer. Zo'n 20, 30 jaar geleden en af en toe, als ik in Amersfoort spreek, dan kom ik ze weer tegen, nog steeds vol van de Heer en duidelijk de Heer volgend. Een levensboodschap. Hoe verwerk je de dingen in moeilijke omstandigheden? Waar is je vreugde als het stormt, als de dingen tegenzit? Je persoonlijke levensverhaal is de illustratie van de waarheden van het evangelie. Vreugde kan er zijn door bijzondere genade van God die je krijgt in het uur dat je het meeste nodig hebt. Je pijngebied is vaak je werkgebied en uiteindelijk door Gods genade je boodschap. En dat kan soms heel veel tijd vergen. Je hebt voor sommige hele moeilijke en pijnlijke dingen in je leven jaren nodig gehad om ze volledig een plaats te kunnen geven en de duurzame les te leren. Langzaam weeft God zijn antwoorden in je gevoelige verwerking naar binnen toe. Wanneer je nog midden in je pijn zit, is het vaak te vroeg voor een boodschap van een geleerde les. Soms draag je ongewild een pijnboodschap over in plaats van een genadeboodschap die laat zien hoe je je pijn samen met de Heer hebt leren uitwerken. Gun jezelf ook de tijd. Er is een tijd voor alle dingen. Er is een tijd voor zwijgend lijden. Er is een tijd voor groeiend vertrouwen. Er is een tijd om je getuigenis uiteindelijk te delen en iets te laten zien van de genade van God die jij ontvangen hebt. Een pastoraal werker uit onze gemeente vertelde, een tijd geleden hadden wij op een zondagmiddag een viering van het heilig avondmaal bij een hoogbejaard gemeentelid in een verzorgingstehuis. En ze deelde zomaar een levensboodschap die zo bewogen en echt was. Hoe ze in haar leven 3 kinderen had verloren en dat verwerkt had met de Heer. 3 kinderen verloren. Kun je het je voorstellen? 1 jongetje verdronken in de sloot achter het huis. Heeft ze zelf dood uit de sloot gevist. Dat is toch onverwerkbaar. Maar ze had het verwerkt met de Heer en zo eerlijk, maar ook zo vol van hoe de Heer haar daardoorheen had geholpen, deelde ze daarvan. En de pastoraal werker vertelde haar vervolgens van mensen in de gemeente die het verlies van een kind niet meer hadden kunnen verwerken. En toen zei ze, mag ik eens met ze praten? Ik heb 3 kinderen verloren, maar ik heb het met God kunnen verwerken. Misschien kan mijn boodschap een steun voor hen zijn. Door de ervaring had ze geloofwaardigheid, echtheid, een gezag, een ontroerend getuigenis. Ze was er zelf doorheen gegaan. Jouw persoonlijke levensboodschap, jouw pijnboodschap, jouw overwinningsboodschap, jouw genadeboodschap. Ons getuigenis met als belangrijkste kern daarin ons persoonlijke levensboodschap mogen we zoals Paulus dat deed vanuit de gevangenis in Rome delen met de ander vrijmoedig en moedig, juist ook in deze coronatijd. We mogen het doen door het onder woorden te brengen en erover te vertellen, eenvoudig, dicht bij onszelf blijvend, bij het origineel blijvend. Ik las in Lucas 8, vers 38 over de man uit wie de boze geesten waren weggegaan, smeekte of hij met Jezus mee mocht. Maar Jezus wilde dat niet. Jezus zei, ga naar je familie en vertel hun wat God voor je gedaan heeft. En de man ging overal in de stad vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. Vertellen, ongekunsteld, echt, dicht bij jezelf blijvend. Je mag het evangelie ook naar buiten brengen, je getuigenis naar buiten brengen, door het in je leven te laten zien. Zoals het onze galerijbuurvrouw raakte, wat ze van ons zag in onze moeilijke omstandigheid. U bent het licht van de wereld, zegt Matthäus 5. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede werken zien, uw goede werken zien, zullen ze uw hemelse Vader eren. Zichtbaarheid. Ik bracht dus een bezoek aan een ernstig zieke in het ziekenhuis. Ik was toen voorganger en niet meer een onbesuisde 16-jarige die probeerde zieken uit hun ziekenhuisbed te lichten. En ik bad uiteindelijk voor de medegelovigen in zijn ziekenhuisbed. En ik had niet door hoe ik met argusogen gevolgd werd door meerdere in die ziekenzaal. En toen ik klaar was, zei een mevrouw vanuit de andere hoek, wilt u dat ook voor mij doen alstublieft? Ook voor mij, alstublieft, wilt u ook voor mij dat doen? Ze had het gezien, zoals in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij zichtbaar wonden verbond, de gewonden ondersteunde, de betaling verzorgde, hij laat zijn licht zien. In zijn daden zien, niet alleen in vertellen horen, maar ook zien in daden. In de derde plaats moeten mijn naasten mijn levensboodschap ook kunnen lezen. U bent een brief, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Een brief van Christus, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Je verhaal leesbaar laten zijn. Ik ben op het ogenblik aan het nadenken, ik ben pas gepensioneerd, 67 afgelopen week geworden. En hoe draag ik nu mijn verhaal over aan mijn kinderen? In hun tienertijd was het vaak moeilijk om mijn verhaal, het verhaal van het evangelie aan ze over te brengen. Twee van mijn kinderen dwaalden af en lieten de Heer los en moesten later in hun leven weer opnieuw tot de Heer komen. Het is lang niet eenvoudig om in elke levensperiode van het verhaal te vertellen aan je kinderen. En op het ogenblik ben ik aan het wegen om er een boekje over te schrijven. Een boekje met mijn verhaal aan mijn kinderen na te laten. Als een stukje erfenis wat ik aan mijn kinderen nalaat. Een boekje met getuigenisgebeurtenissen, maar ook grappige gebeurtenissen. Die ene keer dat we nog in Soest wonende naar Zwolle gingen om 's avonds het vertellen van het evangelie aan een team van pastorale werkers in de gemeente waar ik nu samen met Els deel van uitmaak. En we waren in Zwolle aangekomen en ik had hoge nood. Ik zei tegen Els, we moeten echt even ergens naar een wc. En toen kozen we het station om daar even te pauzeren. Els bleef in de auto zitten en ik ging naar de wc. En ik was daar binnen en toen kwam er een andere man binnen in dezelfde toiletruimte. En die wachtte tot ik mijn behoefte gepleegd had. En toen draaide ik mij om en hij stond met zijn massieve lijf stond hij voor de deur en hij keek naar me en zei, jij komt hier niet meer uit, mannetje. Ik schrok me wezenloos. Ik zei, maar ik moet zometeen lesgeven, je moet mij door. Jij komt hier niet meer uit, mannetje. Ik dacht, wat moet ik doen? Ik zei, ik ben predikant en ik moet zometeen uit het woord van God met anderen. Jij komt hier niet meer uit, mannetje. Wat zou u doen? Wat moest ik doen? En toen werd het van binnen, niet uit eigen kracht, maar van binnen werd het blad stil. In een moeilijke omstandigheid. Heel stil. En in die stilte en in dat beven van mijn lijf en in die innerlijke stilte kwam de gedachte bij me, als het ware de opdracht bij me, je moet tegenaan hem vragen, wat moet ik doen om eruit te mogen? Was dat de Heilige Geest die dat tegen me zei? Ik had de indruk dat de Heilige Geest de routekaart even uitrolde. Je moet hem vragen, wat moet ik doen om eruit te mogen? Ik had de indruk dat de man behoorlijk psychotisch was en in de war was. En ik keek hem recht aan en ik zei tegen hem, luister, wat moet ik doen om eruit te mogen? Wat moet ik doen om eruit te mogen? En hij wees naar me en zei, jij moet zeggen, treintje rijden. En ik keek hem aan en ik zei tegen hem, treintje rijden. En de volgende moment stapte hij opzij en deed de deur voor me open en kon ik naar buiten toe. Een bijzondere uitredding door de Heilige Geest. Dat soort gebeurtenissen zou ik graag met mijn kinderen willen delen. Een plaats willen geven in mijn boekje, zoals ik gebeurtenissen met jullie deel. Om ervan te vertellen, om er iets van te schilderen, er iets van te laten zien. Zodat de blijde boodschap doorgaat. En we daarover vreugdevol en blij mogen zijn. De Bijbel is een boek vol levensverhalen. Abraham, Jozef, Mozes, Daniel, noem maar op. Leesbaar en zichtbaar. En in het Nieuwe Testament, Paulus in de gevangenis, die grote vreugde heeft. Ook al had hij het erg moeilijk. En daarmee wil ik u zegenen, thuis in uw plekje, dat de vreugde van de Heer Jezus u aan alle kanten mag vervullen en uit mag stromen naar buiten toe, zelfs ondanks corona. De Heer zegene u in Jezus' naam. Halleluja. Amen.